Dan gaan we naar de schriftlezing voor vandaag. En die komt uit 1 Korinthe 4. De eerste 5 versen. 1 Korinthe 4, vers 1 tot 5. En daar staat: zo moet men ons beschouwen, als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar te blijken. Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u, of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij, die mij beoordeelt, is de Heer. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Tot zover.
Ja, dan gaan we nu toch wel met elkaar over het stukje nadenken wat we gelezen hebben. 1 Korinthe 4, maar voordat we dat gaan doen, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat u ons geroepen heeft. Dat u ons het geloof geschonken heeft. En dat u met uw geest, de Heilige Geest van belofte, inwoning in ons heeft gemaakt toen we tot geloof kwamen. Dank u Vader dat we ook op deze manier met elkaar mogen samenkomen. We bidden u om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. In het overdenken, in het spreken, in het luisteren naar uw woord. Dat u ons daarin opbouwt in geloof en in liefde en in verwachting. En dat het al mag zijn, ook in onze harten, tot lof en eer van uw heilige naam. Daar dank u voor in Jezus naam. Amen. Ja, het is een stukje, maar boven staat de enige rechter. Nou, het gaat eigenlijk meer om beoordelen dan om voor een rechtbank te komen of zo, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft gaan we maar met de tekst beginnen. En wat blijkt nou eigenlijk uit vers 4, of vers 3 eigenlijk, of ik al door u of door enig menselijke gericht beoordeeld word, het doet me weinig, het raakt me zeer weinig. Eigenlijk, ja, zou je in gewone taal zeggen van, als de mensen tegen hem kritiek hebben en zeggen, joh, wat zeg je nou toch allemaal, het is toch anders, en die zegt heel wat anders, en die zegt heel wat anders. Paulus haalt schouders erover op. En zeggen of ik nou door jullie beoordeeld word of door enig menselijk gericht. Nou ja, gericht. Er staat letterlijk of door de dag van de mens. De dag des mensen, kan je zeggen. De menselijke dag. En dat is eigenlijk net weer wat anders dan iemand, een mens die wat tegen hem zegt en kritiek op hem heeft en zegt, het zit heel anders in elkaar. En dan zegt hij, of door de menselijke dag. Nou, en daar wil ik met u over nadenken. Paulus trok zich er niet zo heel veel aan. En hij zegt, ik beoordeel mezelf ook niet. Laat de Heer mij maar beoordelen. Laat dat nou maar gebeuren. Maar hij heeft mij aangesteld als een afgevaardigde van Christus als een beheerder van de geheimenissen van God. Ja, en als je geheimenissen openbaart die niemand weet, ja, dan zijn er altijd mensen die zeggen, nou, lijkt me helemaal niet waar hoor, zo is het niet. Nou, dat gebeurt op zoveel plaatsen, binnen en buiten, zeg maar, de kerk of ja, de gemeente. De Heer die weet alleen dat de overleggingen van de wijzen vruchteloos zijn. Paulus haalde zijn schouders op, hè? En dat doet hij omdat hij een roeping heeft. Hij is aangesteld als dienaar van Christus. En niet hij alleen, hij schrijft over ons. Hè, dat is Apollos en Kefas, die ook in Korinthe werkzaam zijn. Zij zijn aangesteld als afgevaardigden van Christus. Weet je wat een... wel eens een probleem is als je ja, een beetje angst hebt voor wat de mensen er niet van zullen zeggen. Dat gebeurt gewoon. Het is ook best heel wat om, zoals Paulus, altijd maar kritiek te krijgen. En dat ze bij hem weggaan en dat ze hem uitspelen tegen Apollos of tegen Kefas of nog tegen anderen. In Korinthe, er was nogal wat gaande hoor. Sorry. Er was nogal wat gaande. Die waren helemaal niet zo in hun wandel, niet zo dicht bij de schrift. En ze hadden een grote mond. En ze hadden op alles kritiek en ze wisten alles beter. Net mensen, zou je zeggen. Maar als je een beetje bang bent voor wat mensen zeggen, wat ga je dan doen? Dan ga je een beetje aanpassen met wat je denkt of met wat je zegt. Om ze maar niet te veel in opstand te krijgen, zal ik maar zeggen. Dan ga je misschien wel zeggen wat ze graag willen horen. En Paulus schrijft dan ook dat gebeurde. Hè? Ze open leraar op die hun oren kriebelen. Hè? Die, waar ze graag naar willen luisteren. En als dat geen evangelie is, wat maakt het uit? Klinkt goed. Zo ging dat een beetje ook in die tijd. Hè? Nou mogen wij, als we hè, hier zitten bij elkaar, en we hebben allemaal wel eens een gesprekje met iemand over geloof. Gebeurt gewoon. En dan hoef je niet bang te zijn. Want God heeft ons niet een geest gegeven van schroom, van timiditeit, van schuchterheid, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand. Weet je wat belangrijk is, zegt Paulus? In beheerders wordt gezocht dat ze betrouwbaar bevonden worden. Dat is veel belangrijker dan dingen zeggen die de mensen leuk vinden om te horen. Wees betrouwbaar. Net als Paulus, een beheerder van de geheimenissen God. Dat is wat. En wij hebben die geheimenissen gehoord. En we hebben een bediening gekregen, een bediening van de verzoening. En we mogen met die geheimenissen, als het ware, op pad gaan. Bij de mensen die we tegenkomen die ervan willen horen. En je zal veel kritiek krijgen. En mensen zullen hoofdschuddend bij je weggaan. Want ja, die geheimenissen, ja, dat is zo nieuw voor sommige mensen. Maar beheerder zijn, dienaar zijn van Christus, met de geheimenissen omgaan, betrouwbaar omgaan, dat kunnen we alleen in afhankelijkheid van God. En niet zoeken naar wat mensen willen. Nou wordt er gezegd, behalve dus dat mensen hem beoordeelden, dat hij ook zijn schouders ophaalt over het beoordeeld te worden door de dag van de mens. Hè? Menselijk gericht staat er, maar echt, u kunt het zo op het internet terugvinden. Zoek maar een pagina of op de EA-website. Als je dan zoekt naar de Nederlandse concordante vertaling, dan komt er een schermpje en dan kan je rechts kan je klikken op grondtekst en dan zie je precies die woorden staan. En er staat nog een vertaling bij ook. Nou, dan vind je dat terug. Er staat geen menselijk gericht, maar er staat menselijke dag staat er eigenlijk. En wat bedoelt nou de apostel met de menselijke dag? Als dat nou niet hetzelfde is als de beoordeling door mensen, wat is dan die menselijke dag? Nou, ik heb daar wat over gelezen. Daarom kan ik het je ook vertellen. Maar ik zeg het ook, ik vertel dit ook, omdat de vorige predikatie van 4 weken geleden, toen klonk het even, toen heb ik ook wat gezegd over, dit is de dag des mensen nu. En na de predikatie kwam er iemand naar me toe, die zei, waar staat dat? Nou, dat staat hier dus. Hè. Maar het is wegvertaald, er staat menselijk gericht, maar er staat de dag van de mens, of de mensendag. En daarom ben ik er eigenlijk opgekomen om er nu wat over te zeggen. Nou, een dag, het is niet een dag van 24 uur of ook niet van 12 uur. Het is een hele lange periode van tijd waarin de mens de heerschappij heeft. Zo kan je eigenlijk dat begrip, de dag des mensen, de mensendag, zo kan je dat een beetje omschrijven. En het karakter van die tijd is dat menselijke principes, menselijke activiteiten en werken, menselijke motieven, menselijke manieren van doen en methodes overheersen. En die dag des mensen, daar zitten we nou nog steeds in. En als je je afvraagt wanneer is het dan begonnen, nou daar kom ik straks op terug, maar dat is niet vorige week geweest hoor. Kan ik u wel zeggen, dat is wel wat langer terug. De dag van de mens. Nou, dat is de dag, dat is de periode van tijd waarin we nu leven. En dat is eigenlijk de enige dag die in de schrift genoemd wordt, die we nu kennen. Er zijn nog 2 dagen met een lange tijdsperiode. Dat noemt de schrift ook. Dat is de dag naast de dag van de mens die nu is, is dat de dag van de Heer die gaat komen. Wat we noemen het duizendjarig rijk. En daarop volgend is er nog een dag. En het is de dag van God, waarin gesproken wordt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En God zal wonen bij de mensen. Wat een dagen zullen dat zijn, die 2 toekomstige dagen hier op aarde. Nou, dat zal fantastisch wijzen. Laat staan voor ons, want wij hebben nog iets veel fantastischer beloofd gekregen door God. Maar misschien komt dat nog aan de orde. Wat is nu het kenmerk van deze 3 dagen? En bij alle 3 die dagen, die lange tijdperken, is het kenmerk of de bedoeling precies hetzelfde. Het is namelijk verheerlijking. Verheerlijking is het principe van die lange periodes van tijd. Ja, dan zou je zeggen verheerlijking, maar hoe zit het dan? God is toch alleen maar heerlijk? Nou, dat is waar. Helemaal waar. Maar in de dag van de mens verheerlijkt de mens zichzelf. Dus het principe van verheerlijking blijft bestaan. En de dag van de mens geeft aan dat de mens zich wil verheerlijken. Wanneer begon nou die dag van de mens, die periode? Nou, toen de mens naar die slang luisterde in de Hof van Eden. Uiteindelijk, na een gesprekje, zei de slang, jullie zullen zijn als God, kennende goed en kwaad. Ja, dat liet je hier niet 2 keer zeggen. Zijn als God. En ze gingen dus voor de bijl, of voor de appel, of peer, ik weet niet. Maar ze deden wat ongehoorzaam was aan God. En toen werden ze verdreven uit het paradijs, dat noemen we dat, de Hof van Eden. En toen dat gebeurde, toen kwam de eerste moordenaar. Kaïn vermoordde zijn broer, Abel. Nou, dat was, toen begon het kwaad al behoorlijk zijn gezicht te laten zien. Hè? De dag van de mens. Jullie zullen zijn als God. Nou, dat was maar een fabeltje natuurlijk. Maar een beetje wel natuurlijk. Want ze konden een leven beëindigen van een ander. Ze konden het niet scheppen. Maar wel beëindigen. Ze waren een half god, zal ik maar zeggen. Lamech, helemaal in die periode tot de boosheid groeide, die zei tegen zijn vrouwen. Ik zal me 77 keer wreken. Kain wordt 7 keer gewroken. Dat had God gezegd. Maar hij zegt, ik zal me 77 keer wreken als mij wordt aangedaan. En hij zegt, ik sla een jongen dood vanwege een schrammetje. Zo was die tijd zo boosaardig aan het worden. Er kwamen ook stervelingen die zichzelf een grote naam maakten. En langzaam maar zeker, nou in die tijd was het vrij snel misschien al, verdween God, hun schepper, achter de grote naam van de mensen, de boosheid van de mensen en Gods omgang met de mensen was compleet weg. En God zei, nou, dit is zo erg, we stoppen ermee. En een grote watervloed verdelgde allen behalve dan Noach en zijn gezin. Nou, dat was wel goed. Boosheid weg. We gaan opnieuw beginnen. Zou je zeggen. Met z'n zevenen of zo waren ze geloof ik. Nou ja, dat is wel even controleerbaar. Is dat zo? Nou, de mensen begonnen weer zich te vermeerderen op de aarde. En wat zien we gebeuren? De mens die heerser is. Voor de zonvloed was de mens, was het anarchie. Wat er was, dat was het type van de menselijke omgang met elkaar. Het recht van de sterkste, kan je zeggen. En na de vloed wordt de mens heerser. En wie kwam erop te proppen? Nimrod. Nimrod, zijn naam betekent oproerling. Er staat iets geschreven van, het is een groot jager voor Gods aangezicht. Ja. Nou, hij jaagde als het ware op mensen hoor. En hij was niet zoveel minder dan Lamech, die voor de zondvloed leefde. En hij bouwde een stad Babel. Nou, kijk eens aan. Babel. Een volgende stap van menselijke heerschappij en van mensen die zichzelf willen verheerlijken en een naam maken, is dat Israël verwierp God als koning. We willen een koning, net als alle andere volkeren. We willen gewoon een koning. En Samuel, die had verdriet. Die had echt verdriet. En God zei Samuel, jij hoeft geen verdriet te hebben. Ze hebben jou niet verlaten. Ze hebben mij, hebben ze ontkend. En God zei, laat ze maar krijgen wat ze willen. En zo werd Saul hun koning. Nou, Samuel heeft echt zijn best gedaan om ze op andere gedachten te brengen hoor. Dat gaat niet goed. Een koning dat kost handenvol met geld. Er wordt tegenwoordig zelfs ook nog over gepraat, hoeveel geld het allemaal kost. Nou, toen in die tijd was een koning ook, die kreeg runderen en land, noem maar op. En er moest allemaal belasting betaald worden. En nadat dit gebeurd was, werd Israël dus ongehoorzaam aan God en ze werden in ballingschap geleid. En waar kwamen ze terecht? Ja, in Babel natuurlijk. Logisch, dat is de tegenstad van Gods stad, hè? Jeruzalem. Hè? Met name het hemels Jeruzalem, dat gaat komen in de toekomst. Dat nederdaalt van God, dat is de tegenpool van het Babel in deze tijd. Want daar Babel bestaat nog steeds, hè? Moet je niet vergissen hoor. Elk jaar hebben ze daar gezellige muziekfeesten enzovoort. Maar het wordt een heel klein beetje verborgen gehouden nog. Het moet zich nog ontwikkelen tot de werkelijke tegenpool van Gods plan. Nou ja, nee, het maakt deel uit van Gods plan, maar van Gods stad, Jeruzalem. En daar kwam Nebukadnezar. Ik ga heel vlug even door de dag des mensen heen, hè. Ik bedoel, vind het toch niet erg. Beslaat ongeveer 6000 jaar. En als ik dus 1 minuut pak per jaar. Nou, ik sla stukjes over. Vind u dat goed? Want anders dan zitten we hier over 600 dagen nog, geloof ik. Dus de eerste heerser van een wereldrijk met als hoofdstad Babel werd Nebukadnezar. Daar is hij. En hij droomde en hij zag een beeld. En hij zag een beeld van allerlei koninkrijken, van menselijke heerschappij. Hè? Dat is een gestalte van een mens, gouden hoofd, zilveren borst, koperen lenden enzovoort, ijzeren benen en dan nog voeten van ijzer en leem vermengd. De eerste heerser van een wereldrijk, want zo wordt hij genoemd, hè, in Gods woord. Dat het een wereldrijk was. Alle mensen waren aan hem ondergeschikt, staat er. De mens meent als God te zijn. Ja, maar dat is ook eigenlijk niet zo vreemd. Laten we nou wel wezen. Er staat in Gods woord dat de mens werd geschapen in Gods beeld en in zijn gelijkenis. Nou ja, bedoel, dan ben je meer dan een konijn, hè, zal ik maar zeggen. Of een buidelrat of zo. Nee, die werden geschapen voor de mensen. Was maar de mens die werd geschapen in Gods beeld en in zijn gelijkenis. En de Hebreeënbrief schrijft erover. Hè? Want hij getuigt ergens aan iemand zeggend: wat is een mens dat u hem herinnerd wordt? Of een zoon van de mens dat u hem bezoekt? U maakt hem een beetje minder dan de boodschappers. Hè? Dat zijn de hemelse wezens. U kroont hem met heerlijkheid en met eer. Alles onderschikt u aan zijn voeten. Want in het aan hem onderschikken van het al, laat hij niets aan hem niet onderschikt. Maar nu zien wij nog niet dat het al aan hem onderschikt is geworden. Nou, dat wordt over de mens gezegd. Dus het is logisch dat een mens die zo geschapen is, die zo door God gemaakt is, ook die drang in zich heeft van heerschappij. Hij is ook, toen hij gemaakt werd, is hij ook boven alle dieren gesteld van de wereld. En hij moest de aarde en de dieren onderwerpen enzovoort. Dus dat zit wel in een mens. Maar niet op deze manier eigenlijk. Hè? Het getal van een mens is 6. Nou ja, je zou op school zeggen dat is net voldoende. Maar misschien is het getal dan eigenlijk minder, maar als we naar een 5 gaan, dan hebben we het in Gods woord over genade. Dus dat is absoluut niet aan de orde. Het getal van de mens is 6, maar wat betekent dat? Hij schiet tekort aan het goddelijke, aan 7. Hij komt tekort. Hij is zonder God, schiet hij tekort. En daar gaat het hier ook een beetje om. Hè? De mens meent als God te zijn. Maar het wordt vervuld in Jezus Christus. Daar komt de mens die door God bedoeld is als mens. Hij is de middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, de verheerlijkte Heer. De mens Christus Jezus die voor de mensen God is. En die voor God mens is. En daarom, hè, dat zegt Filippenzen 2, daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt, en niet zomaar een paar knietjes hoor, maar van allen, van de hemelingen en van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte beleidt: Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God. We hebben het over de dag van de mens. En we zien nu al een vooruitschaduwing vanuit die tekst uit de Hebreeënbrief, dat die mens is Christus. De opgestane Heer. Dan is de vernedering en de ootmoed is ja, wordt veranderd. Maar alles op zijn tijd. Kijk, we kunnen ons vragen stellen. En die vragen hoor ik ook. Hè? En die horen jullie ook. Van, als God wijsheid is, waarom doet hij er dan niks aan? Maar Gods wijsheid moet bekendgemaakt worden tegenover de onwijsheid en tegenover de dwaasheid van de mens. En die onwijsheid en die dwaasheid is nog niet ten top. God wacht het juiste moment af dat de mens zal erkennen, ja, u bent wijs. In al uw wijsheid heeft u gewacht op het juiste moment. Het wordt zijn tijd wanneer zijn wijsheid echt bekendgemaakt gaat worden. En God heeft alle macht en kracht. En God heeft alle middelen ter beschikking om de hele zaak te veranderen in één flits. Absoluut geen enkel probleem. Dat hebben ze in de tweede eeuw wel gemerkt. Toen de zondvloed ineens tevoorschijn kwam in 40 dagen tijd, was heel de wereld veranderd. En dat kan er nu ook, maar hij wacht. Het is nog niet zijn tijd. Want de onmacht van de mens, die moet nog voorkomen, tot uitdrukking komen in de vergoddelijking van mensen. En dat gaat gebeuren. En God is liefde. En liefde die schijnt het helderst in de grootste duisternis. En de grootste duisternis moet ook nog komen. Vandaar dat het zijn, met een hoofdletter, zijn tijd nu nog niet is. De dag van de mens, hè, ondanks het feit dat die al heel lang duurt, vanaf de verdrijving uit de Hof van Eden, dat is zo, dat heeft zo'n beetje 6000 jaar geleden plaatsgevonden. En nog steeds is die dag van de mens, waarin, hè, ik heb net al die mensen genoemd, Nimrod en Lamech en Nimrod en Nebukadnezar en al die heersers die na hen gekomen zijn, moet ik het koninkrijk van de Assyriërs noemen? Moet ik Alexander de Grote noemen? Moet ik de koninkrijken noemen en de koningen in de tijd van de Romeinen? Moet ik Napoleon noemen? Moet ik Hitler noemen? Moet ik de presidenten van de Verenigde Staten, van Rusland en voor welke land dan ook noemen? Allemaal machthebbers in de dag des mensen. Maar het eindigt. Alle misregering, alle leugens, alle bedrog, alles waar de mens zich toe wil zetten en wil veranderen. We zijn bezig met in de natuur in te grijpen op een manier die ongekend is. Ik heb gelukkig klanten die liever niet genetisch gemodificeerd graan hebben. Hè? Maar alles wordt gemodificeerd. Alles wordt veranderd. En het gaat nog steeds, naar de mens gesproken, goed. We vallen nog niet om als we brood eten. Of als we vlees eten. Maar eigenlijk kan je zeggen, de natuurwetten worden ook aangepakt. En dat is een vorm van wetteloosheid. Dat de wetmatigheden die God gegeven heeft, omgekeerd worden en veranderd worden en aangepast worden. Maar alles gebeurt op zijn tijd. Die dag van de mens die nadert zijn einde. Hè? Echt, dan mogen we een zucht van verlichting slaken. Dat al die fouten, al die chaos, hè, werd er genoemd. Het is een chaos in deze tijd. Nou, vier weken geleden zei ik dat ook nog. Ik heb het idee dat het nog chaotischer geworden is, een klein beetje. Hè? Nog chaotischer. Als ik beelden, moet ik u de beelden, die kan ik toch niet laten zien hier op televisie die je ziet. Over alle mislukkingen die wij als mensheid op ons eigen dak halen. Moorden, doodslag, terreuraanslagen, bombardementen. Vol trots wordt er gezegd dat we dat een of andere, het is geen koning, maar een president, zoveel vluchten boven Syrië en zoveel duizenden mensen zijn er dood. Nou, dat is echt macho hoor. Nou. Dat gebeurt allemaal onder onze ogen en we worden er murren van. Beeld is weg en zeggen, nou, ga maar even postje bitterballen. Weet je wel, zo is het. De tegenstellingen zijn zo gigantisch groot. Hoeveel doden vielen er gisteren niet in Ankara? Het is een nieuwsitem. Over 3 dagen is het echt vergeten. Maar het verdriet is er bij die mensen. Dat is niet vergeten. Wanneer het volkomen onvermogen van de mens is bewezen, dan komen ja, ik heb het maar genoemd, zijn dagen. Ik heb ze net al even laten zien, hè. De dag van de Heer, die volgt op de dag van de mens. En daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de dag van God. De grote ommekeer komt eraan. In de dag van de mens, hè, waarin ook de Heer Jezus op aarde was, verootmoedigde Christus zich. Wat betekent dat? Dat hij in de gestalte God zijnde zichzelf leegmaakte en op de aarde kwam als mens. En de weg van het kruis ging. Dat is zijn verootmoediging. Hij gehoorzaamde God. Zijn vader in die afdaling naar de aarde om ons te redden. Om zijn leven te geven voor ons. Om, terwijl hij eigenlijk alle macht had om het te veranderen. En hij deed het niet, want het was, hoofdletter, zijn tijd nog niet. Gods licht en Gods liefde moeten zich tonen op een moment dat het helderste tevoorschijn komt. En toen was de tijd nog niet. Hij was er, maar de tijd was er nog niet. Hij was Gods licht. Ik heb er de vorige keer wat van gezegd. Met die olijfboom die geslagen werd en zo. Hij was Gods licht toen hij op aarde kwam. Maar we wilden het niet pakken als mensen. Hij is liefde. Hij geeft zijn leven. En we draaien ons om. Hij werd ontkend door de hoogste religieuze leider in zijn tijd, de hoge priester. Hij werd bespuwd, hij werd beslagen, geslagen. En toen ging hij naar de hoogste politieke leider in Israël. Dat was Herodes. En die liet toe dat ze hem kruisigden. En hij liet het ook toe. Want dat was de weg van de verootmoediging. Dat was de weg van de vernedering. En de grote omkeer die komt, hè. Want in de dag van de Heer zal deze, de gekruisigde, gekroond worden met veel kronen. En weet je wat hij behalve koning op aarde zal zijn? Hij is ook de hoogste van allen die van de hemelen zijn. Want hebben we net niet gelezen dat iedere tong zal belijden van de hemelingen, van hen die op aarde zijn, van hen die onder de aarde zijn, en elke knie zal buigen voor hem, omdat hij zowel op aarde als in de hemelen de hoogste is van allen. Dat zijn nog dingen om over na te denken, hè? Maar dat zijn dingen ook om naar uit te kijken. Waarom grijpt God niet in? U weet het is zijn tijd nog niet. Maar hij heeft het toegezegd, hij heeft het beloofd en het zal komen. De natiën hebben hun tijd gehad om hun prestaties te tonen. Om werkelijk heerlijkheid te brengen in deze wereld. En wat hebben ze gebracht? Ze hebben dood en verderf gezaaid. Ze hebben oorlogen gevoerd. Ze liegen en bedriegen. Het spijt me om het te moeten zeggen. Maar lees de notulen maar uit het verleden die nu openbaar worden. Presidenten die... Alles hebben ze over om de macht te houden. De natie hebben echt de gelegenheid gehad om hun heerlijkheid te tonen. Duizenden jaren lang. Duizenden jaren lang. En we zijn langzamerhand aan het eind gekomen. De vraag kan je stellen, waartoe dient dit allemaal? De mens die zal werkelijk heel diep van binnen moeten aanvaarden en van harte aanvaarden, van harte beleiden dat God de wijsheid is. Dat God de machtige is. Dat God liefde is. En dat kan alleen maar doordat we nu ervaren dat de mens alles is wat daaraan tegengesteld is. De dag van de mens, kortom, is bedoeld om ons ootmoedig te maken. Naar hem toe. En het van hem te verwachten. En nou zeg ik dit allemaal tegen jullie. Die eigenlijk geen deel willen uitmaken. Van dat systeem van de dag van de mens. Van dat karakter. We zijn hier bij elkaar als gelovigen. Dus je kan je afvragen, en wij dan? In deze tijd waarin de menselijke heerschappij en het menselijke kwaad aan het groeien is. Zegt Paulus, ondanks dat, gehoorzaam de overheid. Want het is God die de overheid aanstelt. Dus ik roep niet op tot op de barricades en in het geweer komen tegen de regeringen. Gehoorzaam de overheid, want dat zegt Gods woord. Nog sterker, bid voor alle mensen, voor alle hooggeplaatsten, opdat wij rustig en aangenaam leven mogen leiden. Maar weet, het moment van onze bevrijding staat voor de deur. En wij zullen op een gegeven moment, komt dat, zullen we weggerukt worden, de Heer tegemoet in de lucht. En dan begint de dag van de Heer. En in die eerste 7 jaar van de dag van de Heer, die 1000 jaar duurt, dan zal het kwaad tot een toppunt komen. De wetteloze zal zich laten aanbidden alsof die mens. En dan zal de Heer zijn voeten zetten op de olijfberg. En in een oogwenk zal alles veranderd zijn. En dan gaat het beginnen om vanuit die puinhopen opgebouwd worden, ook op aarde, tot heerlijkheid. Tot lof en eer van Christus en van God. Tot zover.